Wij openen vanavond ook de schriften in het Oude Testament, in het boek Genesis. We lezen daaruit hoofdstuk 44, de versen 14 tot en met 34.
En Juda kwam met zijn broeders in het huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven. Zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trek gij lieden op in vrede tot uw vader. Doch toen naderde Juda tot hen en zeide, ach mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren horen. En laat uw toorn niet tegen uw knecht ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer, vraagde zijn knechten, zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot hem, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is, en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten, indien hij zijn vader verlaat, hij zou sterven. Toen zeide gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn, en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft, keer weder, koopt ons een weinig spijze. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken, indien onze kleinste broeder met ons is. Zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht, mijn vader, tot ons, gijlieden weet dat mijn huisvrouw er mijn twee gebaard heeft. De een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem verderft ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten graven doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom, en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal, en uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader ten alle dagen gezondig hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou.
Wij willen vanavond weer met Gods hulp verder lezen in de geschiedenissen van Jozef. En het gedeelte dat u is voorgelezen, dat vormt ook de tekst voor deze avond. Ik lees u de versen 16 en vers 32 als kernteksten. Genesis 44, vers 16. Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heeren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. En de 32e vers, want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende: zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Gemeente, wij hebben ter voorbereiding, ter viering en ter nabetrachting op het heilige avondmaal vier verschillende momenten uit de Jozefs geschiedenis overdacht. We zijn begonnen bij hoofdstuk 43, het eerste vers. De honger nu werd zwaar in het land, als eerste voorbereidingsdienst. De tweede dienst, 43 vers 9, ik zal borg voor hem zijn. Allebei noodzakelijke dingen om te kennen, ook naar het avondmaal toe. De bediening van het avondmaal zelf kwam vanuit vers 16. Deze mannen zullen deze middag met mij eten. Wij horen daarin een echo van de Heer Jezus Christus, de meerdere van Juda, die van Jozef, die gezegd heeft: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal, dit paasga met u te eten, eer dat ik lijde. En als nabetrachting zijn wij begonnen in hoofdstuk 44, waar Jozef de bekering en de goede voornemens en het berouw van de broers heeft beproefd. Door dat geld weer op het koren te leggen en door die beker in de zak van Benjamin te geven. Als die broers nog steeds datzelfde hart hadden gehad als 22 jaar geleden, dan hadden ze Benjamin, net als Jozef toen, aan zijn lot overgelaten. Maar het is veranderd in het hart en in het leven van die broers. En ze scheuren hun klederen, ze laden alles weer op en ze gaan terug naar Jozef. En daar willen wij vanavond met Gods hulp bij aansluiten. Er zijn dingen in deze geschiedenis die wij al eerder hebben behandeld. Het zal hier gaan om Juda's borgstelling. Daar hebben we 2 weken geleden immers ook al over nagedacht, maar Paulus heeft het gezegd: dezelfde dingen tot u te zeggen is mij niet verdrietig en het is u nuttig. Want het gaat hier toch immers om dat centrale aspect van de heilsgeschiedenis en de heilsorde, het plaatsvervangende borgwerk van de Heer Jezus Christus. En dan schrijven we boven de prediking Juda's borgstelling. En we zien dat hij dat deed om 2 redenen. In de eerste plaats deed hij dat als schuldenaar. En dan komt dat inderdaad vanuit dat 16e vers. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? Daar hoort u een schuldenaar spreken. De tweede gedachte, en dan wijzigen de beelden zich. Dan zien we dat Juda dat ook doet als middelaar. Dan gaat hij tussen Benjamin en tussen die onderkoning instaan. En dan zegt hij: ik zal borg voor hem zijn. Neem mij maar als slaaf en laat Benjamin gaan. Juda's borgstelling als schuldenaar en als middelaar. Daar liggen die broers voor het aangezicht van die onderkoning van Egypte. Plat op de grond. Daar hebben we ze vorige keer ook achtergelaten. Ze hebben niets meer om zich te verontschuldigen. Ze hebben niets meer om op te pleiten. Alles getuigt tegen hen. De schijn getuigt tegen hen. De feiten getuigen tegen hen. Immers het geld was weer in hun zak. En bovenal die beker van de onderkoning, die was aangetroffen in de zak van Benjamin. En hoe die daar terecht gekomen is, ze weten het niet, maar wel weten ze, deze onderkoning kan terecht de straf uitvoeren die hij daarover heeft uitgesproken. Wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? Wat zullen wij spreken? Ze houden niets anders meer over dan schuld. En ze pleiten niet meer op hun onschuld. Ze zeggen ook niet meer zoals ze eerder hebben gedaan, zie, wij zijn vroom. Wij zijn eerlijke mannen, wij zouden zoiets nooit doen. Maar ze zeggen het, God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Ze buigen het hoofd. Ze buigen onder het oordeel. Onder die straf die ze zelf hadden uitgesproken. De man bij wie deze beker zal gevonden worden, die zal sterven en wij zullen allemaal slaven zijn. Ze zijn het ermee eens geweest. En nu buigen ze daaronder. Misschien een beetje vreemd dat Juda dat hier doet. En dat Juda dat zo zegt, God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Want ze waren toch onschuldig. Benjamin wist toch heel zeker dat hij die beker niet in die zak had gedaan. En het ging hier toch niet over die zonde van 22 jaar geleden. Dat ze Jozef verkocht hadden en Jacob bedrogen hadden en al die andere zonden in hun leven. Het ging toch nu alleen maar om die beker. En nochtans zegt Juda, God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Juda en ook de andere broers in toenemende mate hebben ze het gevoeld. We hebben het op meerdere momenten gelezen in deze geschiedenis. Dit is Gods hand. En ze zeggen het ook tegen die onderkoning. God, de God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Hij toornt over ons. God is ons tegen. En daarom heeft het geen enkele zin meer om ons te verontschuldigen. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden en ze buigen. En dan buigen ze niet voor die onderkoning van Egypte. Nee, ze buigen voor God. Wat zullen wij ons rechtvaardigen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij zeggen? God heeft die ongerechtigheid gevonden van 22 jaar geleden. Die ongerechtigheid toen ze Jozef hebben verkocht. Ondanks al zijn smeekbeden, ondanks dat hij geweend heeft en gebedeld. Maar ze hebben zich omgedraaid en ze hebben dat kleed genomen. Geiten, een bloed van een bokje overheen gedaan en dat aan vader Jacob gegeven en hem tot in de dood toe in het verdriet gestort. Maar ze zijn hier anders geworden. Ze kunnen niet meer hetzelfde zeggen en hetzelfde doen als 22 jaar geleden. Ze hadden zo weg kunnen lopen. Het ging die onderkoning alleen maar om Benjamin. Maar ze kunnen Benjamin niet meer aan zijn lot overlaten, zoals ze Jozef toen gedaan hebben. En ze kunnen niet meer terugkeren tot hun oude vader. Ze kunnen dat verdriet niet meer aanschouwen. Er is een teerheid in hun hart gekomen. Hebben ze voor die tijd zonder medelijden met hun vader gehandeld? U hebt het gelezen, meegelezen, hoe dat in nagenoeg elke zin van Juda de naam en de persoon van vader Jacob naar voren komt. Elke keer weer noemt Juda hem. Daar spreekt tere liefde uit. Tot Jacob en ook tot Benjamin. En zo staan ze voor die onderkoning. En Juda eindigt zijn rede daar met die indrukwekkende woorden uit vers 33 en 34. Nu dan laat uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zal. En gemeente, in deze woorden en in deze gestalte van Juda krijgen wij het beeld aangereikt van een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar. Want u bent het toch wel met mij eens dat dit gedeelte vol van onderwijs is ook voor ons vandaag de dag. Dat het niet alleen maar gaat om een geschiedenis, niet alleen maar gaat om wat Juda toen en daar gezegd heeft, maar dat de Heere dat niet voor niets in de schrift heeft neergelegd, in de heilsgeschiedenis, en ons onderwijs wil geven. En er liggen daar een aantal lessen in opgesloten in dit gedeelte van hoofdstuk 44. En het eerste is wel dat wij hier een schuldenaar aantreffen voor God. Wij krijgen onderwijs hoe God zijn volk onderwijst in de gruwelijkheid van de zonde. Hoe hij een mens zondaar voor God maakt. En dat is meestal niet in één dag gebeurd. Al kan de Heere dat doen. Maar over het algemeen zien wij dat daar een bepaalde gang voor nodig is. Dat de Heere daar middelen voor gebruikt. Dat er daar vaak ook een tijd overheen gaat. Een proces. Dat daar een toename is in het kennen van de zonde. En in het erkennen van de strafwaardigheid. De broers hadden in beginsel in hoofdstuk 42 erkend dat ze gezondigd hadden. Een zondaar kan in het begin van het geestelijke leven oprecht berouw tonen. Hartelijk tranen schreien vanwege al die dingen die er in het leven geweest zijn. Met bittere tranen de schuld bewenen voor God. Maar daar eindigt het niet, gemeente. Het blijft in het leven van Gods kinderen niet bij die ene keer van schuld beleven, schuld bewenen en schuld beleiden. Er is een toename, een opwas in de kennis van de zonde. De apostel Paulus spreekt over een opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Voor een opwassen willen wij nou toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, dan kan dat nooit gebeuren zonder dat er een opwas is in de kennis van de zonde. Is het voor het eerst nodig om onze zonde te kennen, om dan tot Christus te vluchten? Wil Christus nou ook echt noodzakelijk worden en gepast en dierbaar, dan zullen wij onze zonde moeten kennen. Maar dat is ook na ontvangen genade altijd weer nodig. Dat we meer zicht krijgen op de kwaal van de zonde. Dat we meer zicht krijgen op de gruwelijkheid van de zonde. Zoals een man dat eenmaal onder woorden bracht. Hij zegt: in het begin van het geestelijke leven dacht ik dat de zonde een hond was. En die kon ik met wat stokslagen wel van me afhouden. Maar op de verdere weg, toen kwam ik erachter dat die zonde een beer was. En die scheurde grote stukken vlees uit mij. Maar aan het einde van de weg, zei hij, ben ik erachter gekomen, de zonde is een gif. Een gif die mijn hele bestaan doortrekt. En waar ik nooit in eigen kracht van afkom. En is het ook niet vanuit deze geschiedenis dat wij zien hoe dat deze broers steeds dieper inzicht krijgen in hun zonde en in hun vervloeking. En dat hun mond steeds meer op slot gaat. Eerst verontschuldigen ze zich. Maar uiteindelijk blijft er maar een zwijgen over voor Gods heilig aangezicht. En dat is nodig, gemeente, wil het nou tot de kennis komen van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Wil Hij nou alles worden? Dan moet een mens niets worden. Dan moet een mens op het allerdiepst vernederd worden. Dat is een pijnlijk proces. Een proces waar een mens ook altijd tegen vecht. Dat vlees gekruisigd moet worden. Als dat vlees, als ik met mijn boze bestaan de dood in moet. En dan kan het ook na ontvangen genade zo zijn. Al heb ik Gods vriendelijk aangezicht mogen aanschouwen. Al heb ik zelfs aan zijn tafel mogen zitten. Dat God op een gegeven moment in het leven doortrekt. En daar wil hij ook naartoe in het leven van de zijnen. Ze niet alleen maar een oppervlakkige kennis geven van zonde en ongerechtigheid. Maar hij wil doortrekken. En dan kan het zijn dat die God, die eerst zo vriendelijk voor mij was, onherkenbaar is geworden. Net zoals dat Jozef onherkenbaar was voor die broers. Zojuist hadden ze nog aan zijn tafel gezeten. Waren ze overladen met koren en met eten. En nu was hij veranderd in een vertorend rechter. En zo is het ook toch in het leven van Gods kinderen. Dat ze er toch daar moeten komen. Waar God als rechter het gaat zeggen. En betaal mij nu wat gij schuldig zijt. Dan krijgen we in het handelen en in het spreken van Juda, die de mond is van zijn broers, inclusief van Benjamin, onderwijs. Dat een mens moet gaan leren zwijgen voor God. Dat hij niets meer overhoudt om zichzelf te verontschuldigen, niets meer heeft om de Heere om op te wijzen. Wat zouden wij spreken, wat zouden wij zeggen, wat zouden wij ons rechtvaardigen? Kennen wij die plaatsgemeente? Dat onze mond op slot gaat voor een heilig en een rechtvaardig God. Dat we niets meer weten te zeggen. Ik zal het nooit vergeten hoe dat ik eens aanwezig was bij een rechtszaak. Ik heb het, dacht ik, wel eens meer gezegd. En dat daar een jonge man voor de rechter stond. Waar die van verdacht werd, ik weet het niet meer, maar alle aanklagers waren aan het woord geweest. De getuigen hadden hun woord gedaan, belastende getuigen. En toen vroeg de rechter aan de jonge man die daar voor hem stond: heb je nog iets te zeggen? Wil je nog iets zeggen wat belangrijk is om een rechtvaardig vonnis uit te spreken? En die jonge man die stond daar met een gebogen hoofd en hij schudde alleen maar met zijn hoofd. Is het zo ook niet, gemeente, in het leven van Gods kinderen? Dat als God in het geweten die vraag stelt: hebt ge nog wat te zeggen? Nadat de wet zijn aanklachten heeft laten horen. Nadat de Satan die aanklachten heeft laten horen. En dat het geweten mede getuigenis heeft gegeven van al die ongerechtigheid. Dat dan een mens moet zwijgen voor God en dat hij zegt: Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Wat zal ik nog zeggen? Wat zal ik nog spreken en wat zal ik mij rechtvaardigen? Dat je tegenover God niets meer overhoudt. Dat je gedoopte voorhoofd je niet meer kan redden. Dat je avondmaalsgang geen grond meer is. om nog enige hoop over te houden. En dat al die tranen en al die gestalten, hoe zoet ze ook waren, maar dat ze te licht gevonden worden op de weegschaal van God. Dat je niets meer overhoudt dan alleen maar schuld. Dat heel je leven tegen je pleit. Al je gedachten, al je woorden, al je werken, zelfs je beste werken, ze zijn een wegwerpelijk kleed geworden. En dat God geen onrecht zou doen als hij je voorbij zou gaan. Zoals een dichter dat heeft verwoord, als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billijkt het zondeloon, wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde, namelijk het eren van Gods deugd, de deugd van het recht het wint. O dodelijk tijdsgewricht, dan een mens voor God komt te liggen, zwijgend en schuldig, en je totaal overgeleverd bent aan het goeddunken van die rechter. Zoals een drenkeling die zich geprobeerd heeft vast te klampen aan elk stukje hout dat hem tegenkomt, niets meer overhoudt, maar het moederhoofd neer laat buigen en wegzinkt. Gemeente, dat is iets dat we in de schrift tegenkomen. Dat God daarop wacht in het leven van zijn volk. En dat hij daar ook naartoe werkt. We vinden dat bijvoorbeeld ook in Leviticus. In Leviticus 26. Daar dreigt God met ballingschap. En daar zegt hij dat als ze zijn wetten verlaten, dat hij dat volk zal straffen. En dan zegt hij in vers 41 van de Leviticus 26, dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan een onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en aan mijn verbond met Isaac, en ik zal hen gedenken. En aan het land zal ik gedenken. Daar werkt de Heere naartoe. Daar ziet u een verdieping in het leven, in het genadeleven van zijn volk. Berouw hebben, daar begint het mee. Maar het welgevallen hebben aan de straf hunner ongerechtigheid. Het ermee eens worden. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig, niets meer er tegen in te kunnen brengen. En dat wil dan niet zeggen dat je dan wel graag verloren zou willen gaan. En dat je graag zonder God zou willen zijn. Gemeente, juist niet. Want je hebt die God in al zijn deugden zo lief gekregen. Maar het is de zaak dat je niet meer weet hoe dat je zalig kan worden met behoud van die deugden. Dat je niet meer weet hoe dat je zalig kan worden terwijl Gods heiligheid niet gekrenkt wordt. En dat God toch een rechtvaardig God kan blijven. Dat je niets meer tegen God hebt te zeggen. Je niet meer zonder God kan. En dat je tegelijk ook niet meer weet hoe dat je nou rechtvaardig voor God kan bestaan. En dat je het tegen de Heere zegt: Heere, hoe ik bekeerd kan worden, ik weet het niet meer. En hoe ik ooit zalig zal moeten worden, ik weet het niet meer. Maar dat je je overgeeft in de handen van die God. doe gij maar wat goed is in uw heilige ogen. Net zoals Juda dat zegt tegen die onderkoning. Wij zijn uw slaven. Zich helemaal overgeeft in de handen van die koning. En laten we dan tegelijk maar terugkeren naar die geschiedenisgemeente. Want behalve dat Juda dat als schuldenaar zegt. En zijn schuld erkent voor die onderkoning. Treedt hier Juda ook op als middelaar. Dan wijzigen de beelden zich. Was Juda eerst de mond van zijn broers en de mond ook van Benjamin en billijkte hij het oordeel, boog hij onder de straf, verklaarde hij samen met die broers zich schuldig voor die onderkoning. In het doorgaande, in het verder spreken van Juda, zien wij dat Juda zich opwerpt als middelaar. Hij gaat tussen Benjamin en tussen die onderkoning instaan. Het ging immers om Benjamin. Benjamin, bij hem was die beker gevonden. En hij zou als slaaf hierachter moeten blijven. Juda had gezegd, wij blijven allemaal wel als slaven. Want we zijn allemaal schuldig. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Maar die onderkoning is het daar niet mee eens. En hij zegt, nee, dat is niet nodig. Alleen hij in wiens zak die beker is gevonden. Hij alleen zal hierachter blijven als slaaf. En jullie mogen teruggaan. En dan gaat Juda weer spreken. Vanuit een andere gestalte. Dan gaat hij doen datgene wat hij beloofd heeft in hoofdstuk 43 aan zijn vader Jacob. En hij gaat dan een indrukwekkend en ontroerend pleidooi houden. Hij doet een beroep op het hart van die onderkoning van Egypte. En dan gaat hij vertellen van hun oude vader. Hoe dat die oude vader een vrouw had van wie hij veel hield. En dat hij daaruit twee zonen had ontvangen. En die ene zoon die is er niet meer. Die is dood, zo zegt Juda. Daar is hij ook van overtuigd geraakt. En zijn broeder alleen is overgebleven. En in aangrijpende woorden schildert Juda het verdriet. Het grote verdriet van die oude vader die daar in Kanaan zit te wachten. Wat zal Jozef tussen haakjes even gemeente, wat zal Jozef zich weer hebben moeten inhouden? Want het ging daar in die woorden toch immers om zijn oude lieve vader, om het verdriet van die vader. Het ging daar in dat verhaal van Juda om hemzelf. En wij zouden misschien zeggen, kom maar Jozef, zeg het nu maar. Zeg nu maar tegen je broers, ik ben Jozef en breid je armen nu maar wijd uit. En omhels ze maar en maak het allemaal maar goed. Laat ze toch niet in die benauwdheid zitten. Maar Jozef doet dat niet. Hij vermant zich. En hij heeft zelf misschien niet eens goed geweten en een verklaring kunnen geven waarom hij zo doet als dat hij hier doet. Maar de enige verklaring, gemeente, die er is voor het handelen van Jozef, dat is dat hij hier optreedt als knecht van God. En dat hij hier in de wijsheid van God optreedt. Opdat het in deze geschiedenis zal duidelijk worden wat nou het hart van het evangelie is. Dat dat nou in deze geschiedenis ook opgetekend zal worden. De enige mogelijkheid, de enige weg van behoud voor een arme en een verloren zondaar. En Juda, als hij pleit, dan sluit hij die pleitrede af. En dan zegt hij in het 32e vers, want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, Zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te allen dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. En dat is het tweede deel van het onderwijs in deze geschiedenis. Want in wat Juda zegt en in wat Juda is voor Benjamin, daarin krijgen wij onderwijs in de weg van zalig worden. Juda gaat hier pleiten. Hij pleit niet op Benjamin of op wie Benjamin is. Hij gaat hem niet verontschuldigen van, wij weten ook niet hoe dat die beker daar in die zak terecht is gekomen. Niets van dat alles. Maar hij gaat voor Benjamin staan. En hij zegt, ik zal in de plaats van Benjamin slaaf worden. Ik zal hier in Egypte blijven. Ik zal hier in Egypte ten onder gaan. En ziet u ook, gemeente, achter deze gestalte van Juda, die pleitende Juda, de gestalte oprijzen van hem die meer was dan Juda, de Heer Jezus Christus. Zijn naam wordt in het Oude Testament niet genoemd. En toch is de Heer Jezus Christus op nagenoeg elke bladzijde van de Bijbel, ook van het Oude Testament, te vinden. Als persoon was hij er, zo zegt de spreukendichter, terwijl hij spelende was voor het aangezicht zijns vaders. Maar ook werpt hij in het Oude Testament zijn schaduw vooruit. Dat gebeurt bij ons ook wel eens, jongens en meisjes. Als wij de zon in de rug hebben, dan zien wij voor ons uit de schaduw van onze gestalte gaan. Dan is eerst onze gestalte te zien, onze schaduw. En daarna komen wij zelf pas. Wel, zo doet de Heer Jezus dat ook. Hij heeft in het Oude Testament zijn schaduw neergelegd in personen, in geschiedenissen, in handelingen. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de tabernakel en de tempeldienst, het bloed dat daar geofferd werd, als een voorafschaduwing van zijn bloed. Maar ook in personen, in bepaalde omstandigheden, ook in Juda. Juda is hier een type, een schaduw van de Heer Jezus Christus. En als Juda hier zegt, nu dan, laat uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven en laat de jongeling met zijn broeders optrekken, dan hoor ik dat als een echo van de woorden van die grote borg, die in de hof van Gethsemane heeft gesproken, terwijl op zijn gelaat het bloedige zweet nog zichtbaar was. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij is voor de zijnen gaan staan. En de zijnen hebben achter hem plaats genomen. En ze zijn kunnen vluchten omdat hij in hun plaats is gebonden. In hun plaats geleden heeft en gestorven is. En veel meer dan Juda, gemeente, was Christus borg en middelaar. Juda die kon alleen maar in deze omstandigheden wat voor Benjamin betekenen. Maar hij kon de zaligheid voor Benjamin niet verdienen. Maar de grote borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, hij heeft met zijn borgstelling de zaligheid verdiend voor mensen die midden in de dood liggen, die van nature rampzalig zijn. En hij zegt het tegen verloren mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze één brok zonde zijn. En die moeten zeggen, God heeft de ongerechtigheid van uw knecht gevonden. Hij zegt het tegen mensen die daar iets van inleven. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Hij zegt het tegen mensen die zo als bevende zondaren voor de troon van de rechter neerliggen. Ik zal borg zijn. Laat de jongeling gaan. Dan steekt hij zijn handen vooruit om ze te laten binden. Dan legt hij zijn handen op dat vloekhout om ze te laten doornagelen. Dan gaat hij die eeuwige dood van verloren zondaren in. Gemeente, staan wij daar toch wel eens bij stil. Wij hebben het verdiend om voor eeuwig verloren te gaan. Onze zonden, die zijn zo gruwelijk en zo godonterend, dat God niets anders met ons kan doen dan om ons voor eeuwig in de buitenste duisternis neer te leggen. Beseffen wij dat toch? Dat wij dat echt verdienen. Om in de eeuwige hel en verdoemenis, en laat ik die woorden ineens in zijn verschrikking en in zijn gewicht mogen zeggen, dat we dat verdienen. Als we voor eigen rekening leven, als we geen nieuw hart hebben, jongens en meisjes, en als je zo moet sterven, dan zal God geen onrecht doen als hij u, als hij jou, als hij mij voor eeuwig in de rampzaligheid zal neerleggen. Denken wij daar toch alstublieft toch vaak bij na. Bij het gewicht van die grote eeuwigheid. We hebben het vandaag warm te midden van deze zomerse temperaturen. Maar het is niets vergeleken, gemeente, bij de hitte van Gods gramschap, als we die eeuwig zullen moeten doorleven. Omdat we zonder God hebben geleefd. Omdat we voor eigen rekening hebben geleefd en voor eigen rekening zijn gestorven. Maar nou mag er in die ellendige werkelijkheid waarin we allemaal geboren worden, dan mag er te midden van die rampzaligheid verkondigd worden dat heerlijke evangelie dat Christus Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als we dat dan mogen horen, en we zijn zo'n rampzalige zondaar, we zijn zo'n zondaar die moet buigen onder dat oordeel, en die gramschap van God waardig is. Als we dan iets mogen zien, en iets mogen horen uit de mond van deze gezegende middelaar die zegt, ik zal borg zijn. Als er eens een oog mag vallen op zijn middelaarswerk, dan springt het hart toch op van vreugde. Kom, zit er zo hier iemand die zich schuldig weet voor God. Die alles verbeurd heeft en die alles verzondigd heeft en die ook niets meer heeft wat hij kan aandragen waarmee hij voor God rechtvaardig kan zijn. Die zich verloren weet. Voor eeuwig verloren weet. Eén blik, gemeente, op deze borg. Eén blik op deze middelaar. En ook uw hart zal opspringen van vreugde. Eén blik op deze borg die het voor zondaren opneemt. Eén blik op deze borg die het voor een zondaar als mij opneemt. Dat hij het door zijn geest laat weten dat hij van mij af weet. Dat hij in de bres gaat staan, dat hij de plaats inneemt in dat gericht van God. Dat we mogen zien op die borg en mogen horen hoe hij pleit. Net zoals Juda dat voor Benjamin deed, wat zal het voor Benjamin toch een wonder zijn geweest dat zijn broer deed wat hij heeft beloofd. Ik zal borg zijn, zo had Juda beloofd. En hier gebeurt het. Hier staat Juda op en hij gaat voor Benjamin staan. En dan geeft hij zich over in de handen van die onderkoning. En zo, gemeente, zo pleit er Jezus Christus ook. Hij pleit niet op iets in een zondaar. Hij gaat de mensen, hij gaat zijn volk niet verontschuldigen bij de Vader. Maar als deze borg gaat pleiten, dan zegt hij: Vader, laat deze jongeling gaan. Want, en dan toont hij de Vader zijn handen. En dan toont hij de Vader zijn voeten, zijn rug, zijn hoofd. En dan zegt hij: ik zal slaaf zijn. Ik heb voldoening gevonden. Ik heb de schuld betaald. Waarvoor hij, waarvoor zij geen penning had om te betalen. En die eeuwige dood die hij of zij verdiend had, die heb ik doorleden. Vader, ik heb betaald. Ik zal borg zijn. En dan pleit deze borg op zijn eigen werk. Dan pleit hij op zijn eigen verdienst. En dan eist hij het zelf van zijn vader. Laat deze gaan. En dan in dat dodelijkste tijdsgewricht, gemeente, als een mens niets meer overhoudt, maar als hij een blik mag slaan op die borg in Middelaar, die zichzelf als een schuldige voor de hemelse rechter neerlegt en die de plaats inneemt van een schuldige zondaar. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken, zegt God. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Gij hebt, o Heer, uw land die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont, want de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Want als die borg gaat pleiten, als die borg zijn wonden laat zien, gemeente, dan is God rechtvaardig. En dan straft God de zonde niet tweemaal. De hitte van uw gramschap is geblust. God toornt dan niet meer. God straft niet meer. Vanwege het bloed van zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Die toorn die is in die bloedwonden tot rust gekomen. En dat bloed dat heeft dat brandende vuur van zijn toorn tot zwijgen gebracht. Dat is geblust. Laten wij, gemeente, niet licht over de zonde denken. Laten wij niet over die zonde heen stappen. Dan mag ik u vragen, als u nog onbekeerd bent, als u nog geen kennis hebt aan deze borg en Middelaar, aan het werken aan de persoon van de Heer Jezus Christus, hoe komt dat nou toch? Hoe komt het nou toch dat u nog voor eigen rekening leeft? Dat u geen kennis hebt aan de genade van hem? Is dat vanwege uw rechtzinnigheid? Is dat omdat u nog zo vroom bent? Omdat u dat leven nog in eigen hand kunt houden? Omdat u nog zo makkelijk over de zonde heen kunt leven? Omdat u misschien wel een bepaalde nood hebt, maar omdat die nood nog zo houdbaar is. U kunt het nog zonder borg doen. Of is het misschien omdat jij zo oppervlakkig leeft? Omdat je nog zo wereldsgezind bent. Misschien onder een vernisje van godsdienstigheid. Maar omdat je de zonde niet peilt. De gruwelijkheid. En de afschuwelijkheid van de zonde niet voelt. En dat daarom de Heer Jezus Christus geen betekenis heeft in ons leven. O, dat God u zou ontdekken aan uw zonde en uw schuld. En dat die verblinding waar we het vanochtend over hadden. Dat er een blinddoek over onze ogen ligt. En dat we blind zijn voor onze ellende. Blind zijn voor de genade van de Heer Jezus Christus. Dat die blinddoek van ons wordt afgenomen. En dat we met onze zonden en ellende tot Hem ons ter genezing gaan leren wenden. En u die dan in beginsel daar kennis aan hebt. Die niet mag en kan ontkennen dat Heer Jezus Christus in beginsel betekenis voor u heeft gekregen. Die toch zoveel van uw schuld hebt gezien dat u wel eens tot hem bent gevlucht. Maar bij wie er toch nog vrees is. Die geen kennis hebt aan die vastheid. En aan die zekerheid. En die het niet met Paulus durft zeggen. Dat er vrede is. Door het bloed des kruises wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Door de Heer Jezus Christus. Er zijn er toch zoveel, denk ik, van Gods kinderen. Die wel enige kennis hebben aan de genade van de Heer Jezus Christus. Maar als je dan vraagt, dan waar zijn nou je zonden? Zeg dat nou eens. Of ze vergeven zijn of niet. Waar is nou je schuld gebleven? Dat zoveel terugdeinzen. En dat toch niet durven zeggen. Dat ze nog bevreesd zijn als ze aan de dood denken. En dat die prikkel des doods niet helemaal is weggenomen. Hoe zou dat nou komen, denk ik? En wat zou er nou moeten gebeuren in uw leven? Zou het niet nuttig en zinvol zijn als u met de schrift in de hand uw leven eens goed zou nagaan? En zoals het avondmaalsformulier dat zegt, uw zonde en uw vervloeking gaat overdenken. Opdat u uzelf zou mishagen. En als een totale zondaar voor God zou blijven liggen. Dat je geen andere woorden meer zou overhouden dan de woorden van Asaf. Ik ben bij u een groot beest. Dat je niets meer maakt van die tranen. Dat je niets meer maakt van die gestalten. En dat je naakt als een naakte zondaar uitgekleed. Voor God zal komen te staan. Is het niet zo dat een mens daar altijd maar tegen blijft vechten. Tegen die doorgaande ontdekking. En dat hij maar zo graag blijft vasthouden aan dit en aan dat. Maar dat we onze zonde en vervloeking gaan leren overdenken. Maar dat is zo'n gezegende plaats, gemeente, waar nou een zondaar in stof en as zich gaat verfoeien. Waar nou het, om het met de woorden van Leviticus te zeggen, een mens een welgevallen krijgt aan de straf van zijn ongerechtigheid. Waar hij het met de broers gaat zeggen, waar hij het met Benjamin gaat zeggen. Wat zal ik nog spreken? En wat zal ik nog zeggen? Wat zal ik mij rechtvaardigen? Uw doen is rein, o God. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan zullen we meemaken, gemeente, dan zal God zo'n zondaar oprichten. Dan zal hij bewijzen dat hij zo'n zondaar kent en aan hun ellende denkt. Zo zei die oude dichter, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dan voelt die wegzinkende drenkeling die geen stukje hout meer overhoudt, die voelt dan eeuwige armen. Hier wordt de zoon gekust. Eer ze op de weg vergaat, hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Daar wil de Heer nou op aanwerken bij zijn volk. Daar heeft hij nou zijn wet voor gegeven. Daar laat hij nou die scherpe wetsprediking doorklinken. Om ook zijn volk al meer van zichzelf te leren. Zodat het woord wat Boston in zijn viervoudige staat zegt. Dat het eerst was alleen ik. De zondaar in zijn ellende. Maar nou ontvangen genade ik en Christus. In de doorgaande weg, Christus en ik. Zodat er uiteindelijk niets en niemand anders overblijft dan Christus alleen. En ik heb het al meer gezegd, gemeente, dat leert een mens echt niet in een aangename weg. Niet in een weg van de ene zoete overlegging in de andere en van de ene tekst in de andere, maar dat leert een mens door zijn eigen zonde en vervloeking heen. Zo gebruikt God het leven, het verzondigde leven van zijn kerk, om ze de Christus te leren kennen, om ze te verzekeren van hun staat. Om voor het eerst en opnieuw steeds weer en steeds meer zich te leren vastklampen aan dat borgwerk. Om nou te zien op die verhoogde Christus aan dat kruis. En om nou hem te horen spreken, ik zal borg zijn. Laat hem, laat haar gaan. Juda heeft het beloofd. Ik zal borg zijn en hier mocht Benjamin het meemaken. Op grond van de schriften, vertrouw op hem, o volk in smart. Die meerdere van Juda heeft het beloofd van eeuwigheid al. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal borg zijn en hij is gekomen. Hij is geboren in die vuile beestenstal. Hij heeft geleden. Hij is gestorven, hij is begraven. Hij is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. En hij is opgevaren ten hemel en hij zit nu aan de rechterhand Gods, des almachtige vaders. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Geliefden, hebt u zo wel eens die geloofbelijdenis, die 12 artikelen die we elke zondag horen, zo al eens beluisterd? Als een machtige garantie voor een volk dat verloren ligt in zonde en schuld. Ik zal borg zijn. Vertrouw op hem. O volk in smart, die hoop die beschaamt niet. Want Christus, zo zegt de apostel, is te zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven. Amen.